Welkom bij Leeuwen, de WK-show van Voetbalzone over de Oranje Leeuwen van Nederland en de Marokkaanse Leeuwen van de Atlas. En vandaag gaan we het natuurlijk hebben over de uitputtingsslag en de allereerste penaltyreeks van Marokko ooit op een WK. En ik ga dat doen met twee gasten die de afgelopen weken niet van Voetbalzone te slaan zijn. Ali Boussabon en Yassine Ayoub. En de sfeer is uitgelaten.
Ja, niet normaal. Echt niet normaal. ik heb me nooit zo gevoeld. Echt, dit is bizar.
WK-finale, we are coming. We are coming. Nee, echt ongelooflijk. Ik zeg je echt eerlijk. We moeten cijfers geven, we moeten dit doen, we moeten kritisch zijn. Allemaal een 10.
Ik moet zeggen, zelfs de zenuwen gieren bij mij nog steeds door het lijf. Dus laten we beginnen bij het begin. We hadden een opstelling vandaag. Alles was hetzelfde als tegen Canada. Alleen, jouw grote vriend Sabiri was eruit.
Ja, ik had hem eigenlijk wel in de basis verwacht natuurlijk. Invalbeurt met een goal. Vorige wedstrijd tegen Canada speelde hij een goede wedstrijd. Dus ik was wel verrast over de opstelling dat hij niet vanaf het begin instond. Maar heeft het goed uitgepakt. Dus het is helemaal niet belangrijk wat ik vind. De winnende trainer heeft altijd gelijk en hij heeft gewonnen.
Ja, Yassine, jij zei aan het begin, ze hebben eigenlijk jongens nodig die de bal een beetje vast kunnen houden om mee te doen in het spel. Dat hebben we niet gezien vandaag.
Nee, ja, kijk, weet je, er zijn meerdere wegen naar Rome, zeg ik altijd. En er zijn en de trainer heeft gekozen voor deze weg. En Ali terecht zeggen, we kunnen heel veel erover praten en zeggen van ja, we hadden dat. Wij staan daar gewoon en Spanje gaat naar huis. Kijk, en dat is gewoon een hele knappe overwinning.
Ja, maar dat niet alleen. Je moet kijken. Het is een tactiek wat je uiteindelijk wil uitvoeren, hè, in zo'n wedstrijd. En iedereen die tegen Spanje speelt, die zakt in. Want je wil niet met ruimte tegen Spanje gaan voetballen. Ze hebben bijna een perfecte wedstrijd gespeeld. Dat is wat je moet realiseren. Want als je puur gaat kijken naar wat Spanje heeft gecreëerd, bar weinig.
Klopt.
100% kansen na één, waarvan ik denk dat hij buitenspel was, die op de paal belandt op het einde. Voor de rest hebben ze geen 100% kansen gecreëerd.
En Marokko wel.
En Marokko daarentegen wel. Dus ze hebben bijna een perfecte wedstrijd gespeeld. Ze hebben gestreden. Ja, je ziet ze gewoon echt letterlijk van het veld af mank lopen van het veld af. Ah, dit is echt een prestatie. Dit vergeet je nooit. Ja, nee. Dit vergeet ik echt nooit. Ja,
ik ben het helemaal eens met Ali. En wat ik echt heel mooi vind is omdat als trainer heb je bijvoorbeeld een bepaalde beeld bij een wedstrijd. En je probeert het zodanig neer te zetten om dat te bereiken. En als je ziet hoe taakbewust zij waren. En hoe georganiseerd zij hebben gespeeld. En dan kan je zeggen, ja, is het anti-voetbal? I don't care, man. Je moet winnen. Daar gaat het uiteindelijk om. Anti-voetbal. Ze zullen vast wel mensen weer lopen zeggen van, oh ja, maar het is op een lelijke manier.
Of ja,
Het boeit me niet. Want uiteindelijk gaat het erom. Zij staan in de kwartfinale. Wees nou eerlijk, wie was een van de favorieten om dit WK te winnen?
Ja, zeker naar de eerste wedstrijd van Spanje.
Spanje, toch? Ja. Nou, ieder team gaat, wat Ali terecht zegt, inzakken tegen Spanje. En als je uiteindelijk gaat kijken, kansverhouding. Wie had er gewoon meer kans?
Ja, maar dat niet alleen. Mensen die onderschatten hoe moeilijk het is om zo compact te spelen. Het is letterlijk, je moet dit als team doen. Het moment dat er één iemand niet meedoet, ja, of vanuit de discipline verzaakt, dan kun je alles in de prullenbak gooien. Dan word je links, rechts, word je weggelopen. Dus zij hebben gewoon letterlijk 120, 130 minuten in blessuretijd inbegrepen. Hebben ze dit bijna tot imperfectie uitgevoerd.
Ja.
En waar, kijk, wat ik altijd zeg, hè? Heel veel euforie, we zijn blij. Wat beter moet is, de momenten wat ik ook aangaf, dat je de bal hebt. Wat Ayoub ook zegt, dan moet je wat zorgvuldiger zijn, proberen de bal wat te houden. Waardoor dat scheelt in de energie.
Ja. Hè?
Want als je de bal hebt, dan moeten zij weer even lopen, moet zij weer even terug. Dan kun je even je rustmoment pakken. Nu gebeurt het te vaak dat we heel snel de bal verloren, ook heel vaak onnodig. Waardoor je weer in de verdedigende stellingen moet.
Ja.
En wat gebeurt op het moment dat je de bal hebt? Wat doen ze? Dan ga je in de aanvallende stellingen. Mensen gaan naar voren en dan verlies je hem gelijk. Moeten ze weer die afstand terug overbruggen.
Klopt.
En dat kost heel veel energie. Daar zit wel een verbeterpunt in bij Marokko.
Maar onderaan de streep is het zo dat Marokko nu het vierde Afrikaanse land ooit is dat de kwartfinale van het WK haalt. Naast Cameroen, Senegal en Ghana. Ja. Heb jij het idee dat Walid, jou, de bondscoach en jouw oude teamgenoot, dat dit ook zijn plan was? Dat hij verwacht had dat dit het wedstrijdbeeld zou zijn vandaag?
Hij heeft heel veel geloof in zijn team. En hij geeft dan ook heel veel vrijheid en heel veel vertrouwen. Hij zag, jullie mogen fouten maken, dat maakt me niet uit.
Ja, sorry dat ik je onderbreek, maar dat zag je echt mooi bij die spits die kans miste.
Ja.
Dat je zag hem gewoon van de zijkant, van, maakt niet uit, ga maar door.
Ja, jij zegt, maakt niet uit, maar wij het gevoel.
Hier maakt het wel uit.
Als supporter, dan scheld je hem helemaal naar de tering in.
Ja, wat gaat er over Khedira?
Nou, maar die, hij heeft zelfs, ja. Hij heeft zelfs de pers heeft hij aangesproken op een persconferentie. De bevolking maar toegesproken. Van wees positief. Hij zegt, ik geloof in positiviteit. En hij zegt, als iemand even niet goed speelt. Ja, ga het meer naar beneden halen. Geef positiviteit. Hij zei, ik geloof als je positiviteit brengt, dan gaat die bal binnenkant paal gaat hij erin. In plaats dat hij eruit valt, dan wil je die wedstrijd. Hij zei, daar geloof ik, wij moeten als één achter elkaar staan. Wij moeten altijd in elkaar steunen. Hij zegt, ja, hij valt in. En hij mist een kans. Hij maakt een fout. Hij zegt, lekker belangrijk. We gaan weer steunen, toejuichen, helpen en we gaan weer door.
Precies.
Dat is de spirit wat hij brengt. Hij brengt echt nieuw elan in deze programma. Dat zie je ook.
En, ja, maar deze vriend gaat er niet meer in komen, denk ik. Dan kan je de rest van het
weet je. Los van dat, maar los van dat, weet je waar ik dat echt mooi aan kon zien? Is dat hij ging even een praatje maken met Ziyech. En Ziyech moest een keer helemaal naar voren, de zijlijn, en die bal ging uit. En hij lag daar helemaal plat. En toch stond hij op en toch terugrennen. En altijd was er gezeik over Ziyech dat hij niet levert in zijn arbeid. Maar dat is zo onterecht. Zo onterecht als je hem vandaag ziet. En afgelopen... ik ben gewoon... Ja,
maar je moet niet vergeten. Dit
is, wij maar gewoon dit genieten is, van deze mensen. Ik vind het zo mooi. Dit is, weet je... Ja. Hij heeft gevoetbald, ik heb gevoetbald. Het zwaarste is om achter een bal aan te
doen. Ja, top.
En Spanje kan gewoon heel goed voetballen. En als je dit kan opbrengen, dan heeft iedereen een dikke pluim voor mij.
Ali, 120 minuten lang keihard knokken tegen Spanje. Het was gewoon, want jij zei al, je hebt positieve energie of die je besteedt als je de bal hebt.
Negatieve meters en positieve.
Je hebt negatieve meters als je de bal niet hebt. Ze zijn helemaal kapot gegaan. Aguerre die moest eraf. Seis die had veel moeite. Ja, en nou, de volgende tegenstander is dus Portugal of Zwitserland. In hoeverre gaat dat meespelen in de rest van het toernooi?
Natuurlijk gaat het meespelen. Het is heel simpel. WK is een slijtageslag. Je speelt om de paar dagen speel je een wedstrijd. En je speelt allemaal topwedstrijden tegen de beste van de wereld. Zo moet je dat zien. En het is natuurlijk heel belangrijk. Daarom is het ook de toplanden zijn de toplanden. Want die kunnen meestal wisselen. En dan wordt ze niet eens verzwakt. En bij Marokko moet je nog maar kijken. Of degene die je straks over moeten nemen. Of ze het zelf er kunnen brengen. Dat is de uitdaging. Maar je moet ook niet vergeten. Dit is een team in opbouw.
Ja, want hij begint wel steeds eigenlijk met dezelfde 11 namen, behalve dan die ene wissel op
het
middenveld.
Ja, hij houdt zich vast aan zekerheid en terecht ook, want het staat goed. Ja. Ze hebben niet heel veel reden om te wisselen. Waar hebben wij het over? Trouwens, Buffon was vandaag ook fantastisch.
Hè? Zo.
Llorente, die staat nog steeds bij het reclamebord.
Dus ze is aan het zoeken naar die man.
Ja, maar kijk, het moment dat het gaat lopen, hè, dan, als, dat is de volgende stap. Als de voetballende kwaliteit op een gegeven moment eruit gaan komen, en ze worden nog beter aan de bal.
Ja,
en met deze verdedigende stellingen, ja, dan wordt ze zo sterk. En nogmaals, dit is een ploeg in opbouw. De trainer is pas hoofdtrainer van deze ploeg. Dus dit zijn jonge spelers die nog langer met elkaar gaan samenspelen. Ja, de toekomst ziet er rooskleurig uit.
Ja, want dat Boeval eruit ging, dat merkte hij wel. Hij had 8 dribbles vandaag, waarvan 6 succesvol. Veel meer dan de rest. Maar hij had ook maar 44% paasnauwkeurigheid. En daar wilde jij wat over zeggen.
Ja, ik vind dat altijd heel makkelijk. Omdat, kijk, hij gaat er wel 6 keer langs bij zijn tegenstander. En geeft de bal voor. En als dan Spanje dan hem net aantikt met een been, dan is dat al gelijk een bal die niet aankomt. Maar ja. Kijk eens naar die actie ervoor, de dreigementen die uit hem komen en hoe hij zich vandaag heeft gepresenteerd in deze wedstrijd. Ja, maar dat ben echt...
Dat soort percentages, dat kun je niet gebruiken voor alle linies, want elke linie is anders.
Ja.
Een aanvaller, er wordt van verwacht dat hij creatief is, dat hij voorzetten geeft, dat hij steekballen geeft. En een verdediger, die hoort weer andere ballen te geven.
Solide
moet in middenvelders in spelen, moet een diepe bal geven op de spits. Dus dat zijn hele andere paasjes die je geeft. Dus het is sowieso logisch dat een aanvaller veel meer balverlies heeft dan een verdediger of een middenvelder.
Klopt. Wat heeft de coach geleerd vandaag? Als we heel kritisch kijken, is er nog iets wat anders moet de volgende keer?
Ja, niet kritisch. Ik wil even één ding. Ik moet hem even uitlichten, jongens. Sorry. Echt waar.
Eigen gang.
Amrabat.
Ja, oh.
Ik denk dat de coach heeft geleerd dat dit team echt Amrabat nodig heeft. En dit zeg ik niet omdat het mijn vriend is.
Maar hij staat ook symbool voor de strijd, denk ik.
Ja, dat is, de Amrabat is gewoon een voorbeeld op dit moment van hoe Marokko aan het spelen is.
Ja.
En dat iedereen daarin meegaat. Want mensen hadden wel wat kritiek op Unahi, et cetera. Maar vandaag ging hij ook mee in die strijd. En gaf hij op beslissende momenten de juiste paasjes.
Weet je wat met Unahi is? Weet je wat met Unahi is? Kijk, Unahi is niet iemand die het van zijn strijd moet hebben, zoals een Soufiane. Maar de kritiek op Unahi was dat hetgene waar hij wel in goed zou moeten zijn, het voetballende.
Ja.
Hij had veel te veel balverlies. Dat was niet goed. Ja. Vandaag, vooral die, hoe die
steekbal gaf.
Die steekbal gaf. En wat doet hij heel mooi, en dat is echt, vind ik zelf wel genot om naar te kijken, is het elke keer vertragen. Het vertragen.
Eventjes,
dus, ja. Het is elke keer een stapje, maar puur gebaseerd op wat de verdediger doet. Dus niet blind een bal geven, nog even vertragen. Want toen de ruimte er kwam, geeft hij een perfecte bal in zijn loop. Ja, het is jammer dat hij hem inschiet, maar vandaag was hij heel goed aan de bal. En heeft hij ook gewoon een dikke acht verdiend.
Ja, ik zeg je eerlijk, ik vind het altijd wel moeilijk om een bepaalde cijfer aan iemand te koppelen. Maar vandaag verdienen ze allemaal 10. En dat zeg ik puur gebaseerd op wat zij hebben geleverd. Aan energie in zo'n wedstrijd. En de basis van voetbal is natuurlijk, ja, je moet rennen, je moet kracht zetten, je moet kracht gebruiken. Maar om zo taakbewust 120 minuten te spelen,
dat is niet normaal.
Dat is zo moeilijk. En dan in die penaltyreeks heb je ook nog een geweldige keeper.
Ja,
die maakt echt een verschil vandaag.
Ja, dat was de topper uiteindelijk.
Maar het is ook zelden vertoond dat er 3 penalties genomen worden, dat ze gewoon alle eerste 3 eruit gehaald worden.
Ja, maar ik zeg je eerlijk, hij straalde vertrouwen uit. Hij lachte naar zijn tegenstander.
Hij was aan het springen.
Ja, zo van, ik heb jou door. Ja. En dus, ik vond dat zo mooi. Beide stemmen zijn weg, man.
Om jouw vraag te beantwoorden van wat kritiekpunten, wat zou er beter moeten, is wel natuurlijk een vervolg. Want nogmaals, zij hebben nu 3 groepswedstrijden gespeeld. En dit is daar de eerste knock-out wedstrijd waarin je dik 120 minuten aan de bak bent gegaan. Je hebt gestreden, mensen kregen kramp, vermoeidheid. Kijk, als je in de volgende wedstrijd zou je het aan de bal beter moeten doen, dat gaat jou heel veel in je energie schelen. Hè? Waardoor jij, laten we zeggen, minder vermoeid wordt, waardoor de wedstrijden nog gevaarlijker kan zijn in de omschakeling. Dus dat is wel een kritiekpunt wat beter moet, hè? Wat je eigenlijk kritiek kan noemen. En ik vind wel dat de wissels, het hebben nu natuurlijk goed uitgepakt, maar ik had liever toch Al-Bouhlou gezien als die spits die er nu in kwam. En die oogte voor mijn gevoel ook niet echt te fit of zo.
Maar het is toch ook heel belangrijk als je zo achterover gaat leunen zoals Marokko nu gedaan heeft. Jij zei het is een dubbeldekker parkeren tijdens de wedstrijd. Nee. Dan is het toch juist heel belangrijk dat er voorin hele snelle mensen zijn.
Dat klopt. Daarom vond ik deze wissel ook minder logisch. Op een gegeven moment hou je Enesiri eruit. Dan haal je snelheid eruit. En
werklust.
Ja, en werklust. Weet je. En Al-Bouhlou die kan ook werken. En die hebben ook diepte. En dat is heel belangrijk. Al-Bouhlou die is ook altijd rustig voor de goal.
Ja. Dat heeft hij bewezen ook natuurlijk. Want hij heeft zijn WK-goal al te pakken.
Ja. Ja.
En dat is, ja,
waarom zou die dan nu niet ingebracht zijn, denken jullie?
Ik heb echt geen idee. Het is natuurlijk heel moeilijk voor ons als buitenstaanders. Want dat zijn we nu op dit moment buitenstaanders. We zijn de supporters.
Jij werd nog even gebeld door Dries Boussat aan net.
Ja,
die was
daar
ook niet helemaal mee eens, kreeg ik de indruk.
Nee. Maar
Engelaar ook niet, hè?
Engelaar ook niet, ja. En Engelaar zei net tegen mij niks slopen straks. Ja. Dus de klootzak die krijg ik straks van aanpak.
Nou, we gaan wel wat slopen, hoor.
Ja. Maar vanaf de buitenkant gewoon heel moeilijk te beoordelen wat de beweegredenen van de trainer zijn. Kijk, hij is natuurlijk elke dag met ze bezig. Misschien ziet hij dingen die wij niet zien. Dus van buitenaf geven we onze mening. En uiteindelijk, ja, de winnende trainer heeft altijd gelijk. Dus wij moeten gewoon zup.
Ja.
En genieten.
Jij zegt, ik ga zo meteen wel wat slopen. Gekscherend. Maar hoe denk je dat de sfeer nu is in de grote steden op straat?
Zo, ik denk dat er wel een chaos uitbreekt. Maar in de zin van positieve chaos. Ik denk, niet dat, ik denk niet dat ze nu nog een keer de fout maken om...
Het is ook super zonde. Want dit is een historisch...
Ja, maar weet je wat ik wel vind, Justus? Weet je wat ik wel vind? Weet je, en dat vind ik altijd zo grappig hier in Nederland. Is het moment dat gebeurt, hè, wat echt schandalig is. En ik heb zelfs gezegd, weet je wat ik heb gezegd?
Ja.
Ik heb zelfs gezegd, ze moeten gewoon degene die dat doen, die mensen de auto in de fik steken, die moeten ME op afkomen, die moeten de benen breken en een celletje gooien. Dat vind ik echt... Maar wij doen nu ineens alsof dit nog nooit is gebeurd, weet je? Alsof dit een nieuw fenomeen is of zo.
Ja, een kwartfinale voor Marokko, dat is nog
Nee, maar Justice, ik heb het puur over die rellen waar we het nu over hebben.
Ja.
Ajax hebben ook wel eens wat Ajax lopen maken.
Ajax mag niet meer in het centrum de kampioenschap vieren.
Maar het is toch heel jammer, want het is een unieke historische prestatie voor het elftal. En dan wordt de aandacht weer afgeleid door dit soort...
Ik ben het helemaal met jou eens, maar we doen het alsof het een nieuw fenomeen is. En wat krijg je dan? Het is een Marokkaanse probleem.
Ja, ja.
Dat wordt er dan geschetst. Maar waarom is het niet zo dat als de hooligans van Ajax of wat dan ook dat doen, is het geen Nederlands probleem? Maar dit is wel een Marokkaanse probleem.
Ja, dat
vind ik altijd veel jammer. Waarom?
Ja,
hou daar een keer mee op. In Marokko zijn minimaal over 30, 50 miljoen Marokkanen, 40 miljoen Marokkanen. Ja. Ze zijn allemaal de straat op gegaan. Niks gesloopt, niks aan de hand, allemaal blij. Ja. Dus ik zou zeggen, het is een westers probleem.
Ja.
Ja, want hooligans heb je in Spanje, heb je in Italië, heb je in Duitsland, heb je in Nederland.
Dit is een mooie discussie, ja. We gaan hem nu niet voeren. Ja. Dat zou ik voor willen stellen, want het is een feeststemming. Ja. En we moeten dat ook een beetje vasthouden met elkaar. Ja. Dus Yassine, wat betekent dit voor het Marokkaanse voetbal?
Heel veel. Heel veel. En in wat voor opzicht bedoel ik dat is... Dat Marokkaans voetbal dus gewoon echt meetelt. En je ziet, sommige jongens kende jij denk ik niet eens bij naam.
Nee.
En sommige jongens kende
inmiddels
ik niet
wel.
Bij naam. Maar ja, inmiddels zijn ze... Weet je, eerlijk. Inmiddels, iedereen op de wereld weet wie Sabiri is. Ja. Ja, ik kende hem.
Unai.
Iedereen weet, Amrabat heeft zijn naam nog een keer bevestigd.
Premier League.
Bounou doet hetzelfde. Sevilla, gewoon geweldige carrière. En hij laat het gewoon weer zien. Ja, zie je echt. Ik vind het zo en zo knap van hem dat hij zo weinig heeft gespeeld bij Chelsea en dit laat zien.
Maar die kalmte die hij had bij het nemen van die penalty, je zag een soort van helemaal
ijskoud. Sowieso zie je in zijn persoon, hij is al ijskoud.
Hij is al ijskoud.
Ja. Hij is al ijskoud.
Je hebt heel vaak tegen hem gespeeld, toch?
Ja, sowieso echt een ijskoude persoon.
Buiten categorie is dat.
Maar voor mij, wie echt ijskoud was, Hakimi.
Hakimi, ja, bizar.
Als je dat doet, hè.
Rechtsbek, hè?
Ja,
rechtsbek.
Maar dan heb je echt lef. Ja. Als jij op die manier die penalty neemt. Ik denk dat ik nog steeds mijn longen ergens kwijt ben. Ergens.
Ja, ik ook. Maar wat je
zegt...
Normaal. Die ben je nu
wat
al bijna kwijt, toch?
Ja, maar dat is echt... Dat is...
Je lag hier op de grond in de studio voor de mensen thuis.
Ja, het was echt... wat gaat er door je hoofd heen om een penalty zo te nemen?
Ja. Maar als je zegt wat dit voor het Marokkaanse voetbal doet. Dit, laten we zeggen, de jeugd die niet door hè? Die hier opgroeit, die gaan straks ook voor Marokko kiezen. Nog sneller voor Marokko kiezen. En nu ze dit zien. Ze zien die supporters... Ze zien hun helden, laten we zeggen, om het zo maar te zeggen.
Ja, het zijn echt helden. Voor mij zijn mijn helden zelfs. Ja, helden.
En dat niet alleen. Er is nu wat ingezet. En dit is hier keer op voortbouwen.
Ja.
En ik hoop dat ze dit vast kunnen houden. En verder gaan professionaliseren.
Ja, ik hoop
en verder gaan ontwikkelen. Projecten starten in Marokko zelf. Om het voor meer mensen mogelijk te maken om te kunnen voetballen. Velden neerzetten, academies neerzetten waar mensen kunnen voetballen die het niet breed hebben. Dat soort dingen moet dit in gang zetten.
Ja,
want er zit zoveel talent. Er zit zoveel talent. En dit is echt
onbegrijpelijk. Het is ook gewoon een baas van de Marokkaanse competitie, hè?
Ja,
erbij. En zijn geweldige spelers.
Ja.
Je kan er gewoon echt van genieten. De pit die linksback heeft, daar hadden Ali en ik het over. Dat is echt zo mooi om te zien. En dat hij op zo'n stage gewoon kan laten zien van... Ik pak Ferran Torres aan. Ja. Ik pak even Williams aan.
Ja.
Wie is hij? Ja, dat,
niemand valt uit de toon. Man.
Wat denk je dat die Spanjaarden tegen elkaar zeggen... nu ze terugkomen in de kleedkamer?
Puta madre.
Ik denk dat het heel stil is daar. Want je zag op een gegeven moment met die penalty-reeks... zag je die Enrique gewoon gaan zitten. Je zag erbij al hangen. Die dacht van nee...
Maar waar hebben ze nu van verloren dan vandaag?
Van Marokko? Wat is dat?
Nee.
Ja,
die had ik.
Wacht even.
Maar je zit gewoon gedisciplineerd.
Nee, maar dit is heel makkelijk.
Karakter of hoe zou je het
collectief?
Wacht even. Heel makkelijk dit. Want dat krijg je dan. Ja, van wat hebben ze van onszelf? Nee, dat is niet waar. Dit is gewoon de verdienste van Marokko. Als jij een team als Spanje zo weg kan houden van je goal. Want ze hebben leuk gevoetbald, ja. Maar ja. Niet verder dan de 16 meter van Marokko. En dat mag allemaal, want zo werkt topvoetbal. Het wordt beslist op details. En de grootste kansen waren er nog steeds voor Marokko. En dat vond ik zo mooi, want ik maak het nu bijvoorbeeld mee met Excelsior. En dat is een heel laag niveau, jongens. Ik wil dat echt absoluut niet vergelijken. Maar zelfs op mijn niveau, waarin het heel zwaar is om elke keer maar heen en weer te lopen en te verdedigen, doen deze gasten het tegen de beste spelers van de wereld.
Ja.
De toppers van de wereld. Een team dat al zo lang met elkaar speelt. En jongens die met drie middenvelders... die gewoon bij elkaar bij de club spelen.
Ja.
Nationale elftal. Die van topkwaliteit zijn. En die laat je gewoon vandaag koud.
Om jouw vraag te beantwoorden... van wie hebben ze verloren? Ze hebben verloren van een collectief.
Ja.
Een ploeg. Wat echt een ploeg is. Wat voor elkaar door muren gaat.
Bereid is om te sterven op het veld.
Letterlijk bereid om te sterven is op het veld. Ja. Alles achterlaten op het veld. Alles geven. Ik heb letterlijk tot nu toe elke wedstrijd van Marokko gezien. Ik heb nog geen één keer onder ons gezien tussen de spelers. Dat ze wat elkaar verwijten of dat ze wat tegen elkaar zeggen. Ja. Bij balbezit, bij balverlies. Hakimi dat hij de bal niet teruggelegd kreeg.
Ziyech.
Hakim Ziyech. Hij baalde. Draaide om, ging gelijk door. Dit is een ploeg. Dit is de droom van elke trainer. Want als je dit hebt als trainer, als je dit kan creëren als trainer bij een ploeg, bij jouw ploeg, dan dat is nog belangrijker als het voetballende gedeelte. En waarom zeg ik dat? Want dit is de basis. Want als je basis niet oké is, dan kun je voetballen tot je ons weegt, maar dan ga je het niet redden. En je ziet dat dit echt een collectief is, die van elkaar door het vuur gaan, die bereid zijn om te sterven op het veld, zoals de trainer het ook aangaf. Ja, dit is echt bijzonder om te zien. Dit is echt heel bijzonder om te zien.
Maar was het dan vergelijkbaar met hoe het in de poolfase ging, of was het toch een ander spel wat we vandaag zagen?
Kijk, ik vond ze bijvoorbeeld in de poolfase ook wel proberen op de verdediging te hameren en helemaal niks proberen weg te geven. Al vond ik wel, dat was vooral tegen Kroatië zo.
Weer geen tegendoelpunt.
Ja, al was dat wel tegen Kroatië zo, vooral. Maar tegen België waren ze wel weer heel zuiver in die counter.
Eerst vooral.
En waren ze wel weer balvaster, waardoor ze wel die goals maken. En dat gold voor tegen Canada ook. Tegen Canada hadden ze juist de overhand. Eerste helft.
Ja.
En dat was ook een hele slimme zet van die trainer, vond ik. Om Sabiri dan te laten spelen. Want je weet dat je dan iets minder gaat moeten verdedigen. Je weet dat je dan ik weet niet hoe... Ik ken hem niet als trainer. Ali kent hem veel beter. Maar hij is tactisch volgens mij heel sterk.
Ja,
hij weet echt wel hoe hij zijn team moet neerzetten. En welke spelers hij daarvan moet gebruiken.
Hij houdt ook vast aan hetzelfde systeem.
Ja, maar ook wel welke spelers. Want het is maar één wissel die maakt. Maar het maakt een heel groot verschil. En vandaag kunnen we zeggen, misschien was Abu Ghlal wat logischer dan...
Gedira, ja.
Ja.
Maar vond je Spanje de sterkste tegenstander van Marokko?
Ja, tuurlijk. Dat zie je in alles. Kijk,
Nou, voorhand niet, toch?
Nee, kijk.
Nee?
Nee, het viel wel mee. Maar eigenlijk na die eerste wedstrijd waarin ze zo enorm uithaalden.
Ja, ik vind Spanje echt wel een potentiële finalist.
Nou, als ik heel eerlijk ben, ik had Spanje niet als een van mijn favorieten om de WK te winnen. Maar we weten wel waar Spanje toe in staat is. En die andere wedstrijden zag je dat Marokko wat makkelijker had. En wat minder energie hoefde te leveren om overeind te blijven. Vandaag hebben ze echt alles moeten doen om overeind te blijven. Want dit Spanje heeft zoveel voetbal in de ploeg.
Ja.
Kort spel, met diepgaande mensen. En daarom zeg ik, Marokko begon bijna een perfecte wedstrijd gespeeld om hun helemaal te ontregelen. En dat is gelukt.
Ja.
En dat is niet veel landen kunnen dat. Dat is echt bizar.
Klopt. Ze doen hun naam als Leeuw van de Atlas dus eer aan.
Ja,
we komen zo nog even terug op Marokko. We gaan nog even naar het nieuws van de dag. Er was wat ophef over de dansjes bij Brazilië. Jij als dansexpert bij doelpuntvieringen, hoe kijk je daarna, Yassine?
Ja, maar ik denk dus dat zo'n trainer dus hetzelfde gevoel wil creëren als wat de trainer van Marokko aan het doen is. Is gewoon heel close zijn met zijn spelersgroep. En wat Ali terecht zei net, is dat als je dat kan creëren, die band die de spelers met elkaar kunnen krijgen in een hele korte periode. Dat geldt voor Brazilië als Marokko. Dan is dat de verdienste van jou als trainer. Want die gaan dan voor jou door het vuur. En basis van voetbal is dat je een bepaalde strijd neerlegt in een wedstrijd. En wat ik mooi vond ook bij Brazilië was, iedere goal werd eerst met z'n elf gevierd.
Ja.
Iedereen die op het veld
cirkeltje ging staan.
Iedereen ging bij elkaar. Even in een cirkel staan, even juichen, even het gevoel geven aan elkaar. Iedereen even de beloning geven. En dat maakt een team hecht. En ik weet zeker, Marokko heeft dat ook heel erg. En daarom, ik snap ophef wel, het is altijd zo.
Nee, schijt toch uit.
Ik vind het alleen maar
heel
mooi.
Simple justice. Heel simpel justice, ja. Als jij je irriteert aan de gedans, moet je zorgen dat ze niet dansen. Zo simpel is dat.
Niet laten scoren dus.
Ja, wat laat me nou te janken? Ja, ze dansen. Ja, moet je beter verdedigen. Dan kunnen ze ook niet dansen. Kunnen ze geen
goals
maken.
Maar het heeft natuurlijk te maken met respect.
Nee,
jij bent ook iemand die gevoelig is voor respect.
Ik ben heel erg gevoelig voor respect. 100%. Kennen mensen Brazilianen niet? Die dansen altijd. Die dansen voor de wedstrijd. Die dansen in de rust. Die dansen... Die dansen altijd, dat is gewoon hun cultuur.
Okay.
Dat jij er niet tegen kan omdat jij dat niet hebt, ja, dan moet je niet gaan voetballen.
Nou, dus onderschatten Zuid-Koreanen niet, die kunnen ook aardig dansen natuurlijk.
Ja, dat doen noem dat, hoe ging die ook weer, Gangnam Style?
Precies.
Ja, maar hoe dan ook, zorg dan maar dat ze niet kunnen dansen.
Ja.
Ja, dan gaan niet lopen janken, omdat ze gaan, dat is hun cultuur, dat hebben ze altijd gedaan, Ronaldinho. En zolang we Brazilianen kennen, doen zij hun dansjes.
Ja. Ja. Bij Brazilië gaat het misschien meer om talentvolle individuen. Richarlison begint zich te onderscheiden. Schaart hij zich nu een beetje in het rijtje met Mbappé en bijvoorbeeld de Koko?
Nee.
Hele andere type speler, vind ik. Heel anders.
Nee. Kijk, Richarlison heeft gewoon tot nu toe een goed WK. Het is totaal niet een speler van dat kaliber. Alles behalve. Het is een harde werker. Het is iemand die van alles wel een beetje heeft. Hij is wel sterk, hij is wel aardig snel, hij kan wel voetballen. Maar het is niet iemand die echt excelleert in goals maken of wat dan ook. Niet bij Everton, niet bij Tottenham en ook niet bij het Braziliaanse elftal. Als jij Vinicius om je heen hebt, je hebt Neymar, je hebt al die geweldige spelers om je heen. Wat ga je dan krijgen?
Maar profiteert hij daarvan? Dat die anderen daarmee bezig zijn?
Natuurlijk, vroeger, Brazilië, het probleem van Brazilië zijn juist de spitsen. Als je gaat kijken, Brazilië had vroeger Ronaldo, Romario, Bebeto, Adriano. Allemaal echte wereldtopspitsen. Brazilië hebben heel lang geen wereldtop meer gehad als spits. Ja. Nou, ga maar nadenken wie de laatste was.
Ik vind het toch wel aan de andere kant wel knap dat hij Gabriel Jesus eruit heeft gespeeld. Want die speelt volgens mij een heel aardig seizoen bij Arsenal.
Ja, en hij is ook geplaceerd nu, hè, Gabriel.
Ja? Ja. Oh ja, jij kwam erin, hè, natuurlijk.
Ik zou ook, laten we zeggen, eerder Jesus neerzetten dan Richarlison. Maar Jesus, die heeft ook weer een probleem. Ze hebben geen echte absolute topspitsen. Jesus is heel goed begonnen bij Arsenal.
Ja.
Maar hij is blijven hangen op 5 goals.
Ja.
Snap je? Dat is met Jesus. En daarom hebben ze echt geen echte doelpunt te maken. Dus eigenlijk de beste spits die Brazilië nu heeft, die zit thuis. Dat is Firmino.
Ja.
Dat is ook weer zo'n 9,5. Maar die komt ook heel graag in de bal. Hij is ook veel meer bezig met meevoetballen van het spel.
Ja, maar dat doen we allemaal.
Ja,
maar dan moet je kijken wie dan de meeste goals maakt.
Maar daar heb je eigenlijk al Neymar voor. Daar heb je zo'n Paqueta heb je daarvoor.
Ja, maar dat doen ze allemaal.
Het zou kunnen dat Nederland ze in de halve finale tegenkomt. En Louis van Gaal liep er al een klein beetje op vooruit door ze een counterploegje te noemen.
Echt?
Dat is wel iets wat je normaal gesproken in de kleedkamer ophangt.
Maar ik zag ook een hele bijzondere uitspraak over Messi. Ik weet niet meer van wie die was.
Wat dan?
Dat Messi en die oude man...
Ja, dat is Johan Derksen geweest.
Oh ja, dat vond ik echt... Ja,
wat zei die?
Kijk, als we praten over respect... Als we gaan praten over respect, dan heb je absoluut geen respect. Hij zei iets van...
Die oude man en zijn...
En zijn teamgenoten.
En zijn 10 kleuters of zo.
Maar met alle respect, Derksen mag dat zeggen. Want Derksen was natuurlijk vroeger gewoon geweldenaar.
Ja.
Hij mag dat natuurlijk wel zeggen.
Ja, maar ik vind dat echt... Als we praten over respect, dan heb je absoluut geen respect voor het voetbal.
Maar vind je het gek dat het Louis van Gaal Brazilië nu al wegzet als een soort counterploegje? Dat is toch eigenlijk niet de rest van Gaal? Zo probeert hij de aandacht af te leiden.
Dat klopt natuurlijk niet. Het staat natuurlijk helemaal nergens op.
Jongens, Marokko alsjeblieft. Ja. Marokko, we hebben gewonnen. Brazilië, wat Brazilië in die pool doet.
Maar Brazilië is niet ongenaakbaar, hè? Brazilië is echt niet ongenaakbaar.
Nee, vind ik ook niet.
Ze hebben problemen op de backs. Zijn ze niet zo sterk? Hun backs zijn niet sterk. Danilo heb je nu uit armoede heeft hij Militao op rechtsback neergezet. Degene die inviel was Dani Alves. Geweldenaar, maar ja. Dat was
73 inmiddels, ja.
Ja, dus ze zijn niet ongenaakbaar. En een van de zwaktes van Brazilië, dat gaan mensen mij misschien voor gek verklaren, is toch Neymar. Ik ga hem zeggen waarom.
Ik snap wat je misschien
beste
bedoelt.
Speler van Brazilië. Ja? Maar ik heb het gevoel dat hij te veel, laten we zeggen, forceert om de man te zijn bij Brazilië. Te lang met de bal lopen, te lang de bal vasthouden. Een bal die je mee moet geven, nog even naar binnen en nog een keer naar binnen. Weet je? Ik denk als hij gewoon, laten we zeggen, speelt wat effectiever gaat spelen, ja, dan zijn ze nog gevaarlijker.
Ja,
dat denk ik echt.
Ik snap wel wat je bedoelt, omdat hij is je gevaarlijkste man aan de bal. Maar tegelijkertijd neemt hij ook super veel risico's. Waardoor je uit de organisatie komt.
Juist.
En als je dan een team hebt die wel goed kan counteren. Ik weet niet of Louis dat goed kan met zijn team. Denk het wel, ze hebben wat aardige spitsen lopen.
Weghorst in de spits.
Nee. Dan moet je echt voor Bergwijn gaan. En dan moet je echt voor de paar. Maar jongens, we gaan weer terug. Ik wil gewoon even Marokko hebben, om eerlijk te zijn. Want ik ben gewoon zo trots op mijn land.
Dan kiezen we ervoor, laten we André Onana laten we even lopen.
Ja.
De mogelijke degradatie van Juventus laten we even lopen. De scheidsrechters die voor de camera niet meer willen verschijnen. De interesse van Sevilla in Gimenez laten we allemaal lopen.
Allemaal lopen.
We gaan even terug naar de 9 ploegen die op het WK nog actief zijn.
Ik wil het nog even horen. Is Marokko daar een van?
Daar is Marokko er één van.
Dat is
in ieder geval een hardnekkig gerucht wat eronder gaat.
Ja, dat is zo mooi.
Waar staan zij nu, zeg maar, op het favoriete lijstje van die 9 ploegen?
Ik denk persoonlijk... Kijk, één ding wat ik wel wil aangeven. Ik hoop dat die Aguert er goed uitkomt.
Ja.
Zij is hetzelfde. Want die hebben echt een veldslag meegemaakt. En op een gegeven moment wilde die Zij er niet meer uit... Maar hij moest zijn benen inpakken, et cetera.
Dus ik hoop dat hij wilde er absoluut niet uit.
Gewoon niet uit en die bleef maar hinken.
Ja.
Maar maakt niet uit. En ik hoop dat die twee er heel goed uitkomen. Want dat is al echt een stabiel duo. Echt een heel stabiel duo. En daarna, als ze dit kunnen vasthouden. En dit weer elke keer kunnen opbrengen. om wat je vandaag hebt gezien 120 minuten lang te kunnen volhouden, dan welkom. Dan mag Portugal van mij winnen. Dan mag Portugal komen.
Kijk, waar ik bang voor ben, is vooral de breedte.
Ja, want jouw grote vriend Amrabat, die had ook rugklachten. Die ging toch met pijn spelen. Dat zou jou plezier doen, want Mazraoui, die noemde jullie de vorige keer een beetje een mietje, omdat hij niet door de pijn heen ging. Of anders was het Dries Boussata. Ja, precies.
Boussata? Boussabon.
Ja, precies. Ja. Die lijken ook zo vreselijk veel op elkaar. Ja. Maar dat is lijkt mij wel een steunpilaar die onmisbaar is voor Marokko op dit moment.
Dat is dus mijn punt. De breedte is heel belangrijk. En dat zou Marokko de kop kunnen kosten op de lange termijn. En waarom zeg ik dat? De manier van spelen vergt heel veel energie. Echt heel veel energie. Wij moeten nog maar afwachten. Ik ben iemand die best wel vaak hamstringklachten heb gehad. Ik weet hoe vervelend dat kan zijn. Heeft hij een verrekking? Is het misschien een minuscuul scheurtje? Of is het gewoon stijfheid? Weet je, maar er zit daar wat. zijn lies. Nou, lies klachten.
Ik heb mijn lies gescheurd, dus juist. Ik weet dat ook niet lekker kan zijn.
Ik heb toen zwaar verrekt en nog maar heel pijnlijk. Heeft hij nu een blessure of is hij gewoon heel erg stijf? Ja. Dus Sofia natuurlijk met zijn rug. Dus de breedte baat mij eigenlijk zorgen. Wat er op het veld staat is top. De 12e, 13e man ook nog. Maar verder in de breedte. Dat zijn toch best wel onbekende spelers die wij niet echt goed kennen. En kunnen zij het straks opvangen het moment dat het echt nodig is?
Denk je niet dat ze dan misschien toch een beetje erin gaan groeien en erin gaan geloven? Want het is toch toernooivoetbal. Je hebt veel meer ervaring dan ik. Maar met toernooivoetbal altijd heb ik wel het gevoel van je hebt een soort van vleugels. Vooral voor Marokko is dit geweldig. Voor het land, voor de mensen, voor iedereen, voor de spelers. Dan heb je toch een soort van vleugels. Je kan je elke keer weer opladen om toch hetzelfde te brengen. Dus ik persoonlijk denk van oké, tuurlijk, wat Ali heel goed zegt, de breedte is misschien twijfelachtig.
Maar hoeveel heb je aan 3 dagen om te herstellen?
Ja, maar dat is wat ik daar wil
zeggen.
Dus
dat je eigenlijk minimaal 4 nodig hebt.
Ja, maar dat is waar ik dus wil op hameren. Is, hebben zij niet nu het gevoel van hey, wij gaan hier geschiedenis schrijven? Wij gaan iets doen met elkaar wat nooit is gebeurd. En dan krijg je vleugels en dan kan je je opladen, al is het na 1 dag. Maar begrijp je wat ik daarmee bedoel?
Ik twijfel niet. Wat jij nu zegt, dat geef ik ook terecht aan. Dat is de mindset. Ja. Dat is het gevoel. Ja, ja. Weet je?
En ik denk dat de trainer dat heel goed kan inbrengen.
Ja, maar daar twijfel ik niet aan. Hè? Dat is niet hetgene waar ik aan twijfel. Kijk, je kan mindset hebben wat je wil. Maar als je lichaam op een gegeven moment zegt, ik kan niet meer.
Ja.
Dan kan je niet meer. Snap je? Hoe kan je mindset hebben wat je wil? Ze hebben allemaal mindset. Dat zei ik ook aan Saïs. Dat hij toch nog wil. En Aguero liep daarvoor al. 10 minuten daarvoor al te hinken.
Ja, ja.
Snap je? Bij een tackle.
Ja, ze zijn er nu eigenlijk al doorheen gegaan, bedoel je?
Nou, mijn zorg is, hoe erg is het met ze gesteld? En stel dat ze niet kunnen, of dat ze maar misschien de helft kunnen spelen de eerste volgende wedstrijd. De breedte, wat erin komt, hoe goed is dat?
Ja, want als je straks, als je Zwitserland treft, dan wordt het weer keihard knokken. Als je Portugal treft, dan wordt het waarschijnlijk weer oog achterover hangen. Ja. En dan krijg je daarna misschien Frankrijk of Engeland, die een hele brede selectie hebben en wel die luxe hebben dat ze gewoon lekker door kunnen wisselen.
Het is heel goed, hè. De chauvinisme is heel goed, maar je moet ook realistisch zijn. Dit is zo'n geslaagd WK. We hebben geschiedenis geschreven.
Precies.
Deze jongens zijn helden. Dit zijn in mijn ogen echt helden. Ja. De hele staf al helden in mijn ogen. Echt respect. Dus de WK is geslaagd. Alles wat nu komt is gewoon bonus.
Maar het ligt nou toch ook binnen handbereik. Dus die hongerigheid. Je moet niet tevreden zijn.
Ja, kijk, dat is wel echt iets wat ik wel wil ophameren. Kijk, ik ben echt zo trots op deze jongens. Ja. Zo trots op de staf en op de mensen die alles te maken hebben met de bond. En die er alles voor werken. Want er gebeurt veel meer rondom de voetballers dan alleen de voetballers op het veld.
Ja.
Los van dat. Maar we zijn nu zo dichtbij. En uiteindelijk, het draait om details. En ik zeg, kom je zo meteen Portugal tegen en je moet weer zo'n speelstijl spelen. Je hebt wel gewoon nog steeds die spelers die het verschil kunnen maken. Je hebt ze echt die één momentje nodig heeft. Je hebt Boufal die een goede actie in huis heeft. Je hebt natuurlijk El Nassiri die zijn loopacties kan maken en zijn energie kwijt kan naar voren. En Abu Ghalal die hopelijk dan wel gaat invallen en het verschil kan maken. Dus ik wil niet tevreden zijn. Ik wil meer. En ik weet, ik heb echt het geloof, echt waar, ik heb echt het geloof dat deze jongens met deze staf het waar kunnen maken.
Als je mij kan garanderen, luister, diezelfde 12, 13 spelers zijn topfit, en kunnen we hetzelfde brengen, zeg ik tegen jou, hey, het ligt binnen
handen erop.
Het ligt binnen handbereik, 100%. Maar nogmaals, je moet ook niet blind zijn voor de realiteit wat we zien. Jongens zitten er doorheen. Ze hebben zoveel gegeven. Dit kost zoveel energie. En nogmaals, ze zijn spelers van het veld afgegaan. Niet uit luxe, maar puur uit nood.
Dus eigenlijk hopen dat ze vanavond ook 120 minuten moeten spelen. Om dan in ieder geval dat een beetje recht
tuurlijk,
te trekken.
Tuurlijk, je moet altijd zorgen dat je eerst volgende tegenstander hoopt. Je hoopt op blessures. Hè? Je hoopt op vermoeidheid. Je hoopt overal op schorsingen. Tuurlijk, weet je. En dan hoop je dat je zelf...
Onrust omdat er ster gepasseerd wordt.
Ja, natuurlijk. Ja. Ja. En hopen natuurlijk dat je zelf genoeg in die 3 dagen kan herstellen. Om weer zo'n prestatie te leveren. En dat is het enige wat mij zorgen maakt. Deze jongens, ik heb vertrouwen in deze jongens. Als ze fit zijn, ik heb vertrouwen. Ze hebben nu mij laten zien. Hey, wij zijn een ploeg. En wij kunnen het iedereen lastig maken. Want Spanje is echt een goede ploeg.
Ja, ik denk dat mensen dat onderschatten, man. Ja. Hoe goed Spanje kan zijn. Hm. En dat zag je vooral in die eerste wedstrijd.
Costa Rica?
Ja, je kan echt zien aan hun dat zij zo goed kunnen voetballen. Maar wat Ali heel goed zei, is je ontregelt ze helemaal. Op een gegeven moment zag je gewoon van, ja, wat moeten we nou de bal wel voorgeven? Door het midden spelen? Het duel aangaan met Amrabat. Dat is ook geen feestje voor je. Ja, zoek het maar. Ja.
Ja, je ziet het ook terug in de cijfers. Het staat gewoon als een huis. We gaan nog heel even 1 keer weg bij Marokko. Nog eventjes naar het Nederlands elftal. Ja. Want je zou bijna vergeten. Die spelen vrijdag tegen Argentinië. Tegen de absolute wereldster Messi. Wat
nee, blijkbaar niet.
Ali?
Ik denk dat Oranje eigenlijk 18 treft op het goed moment. Ze zijn ook niet helemaal fit. Di Maria is niet helemaal fit. Dat is na Messi hun beste speler. Ze hebben mij niet echt overtuigd. Het is nog steeds alles op Messi. Hè, op 35 jaar geleden, die nog steeds alles moet creëren, alles moet doen. Dus als zij Messi kunnen ontregelen, dan heb je eigenlijk al 60-70% bereikt.
Ja, ik denk dat Oranje ook een hele grote kans heeft. Want kijk, ik ben een hele grote Messi-fan. En ik zie ook wat hij op dit WK weer doet. Dat is gewoon heel knap. Om op zo'n leeftijd toch het verschil te blijven maken en te laten zien. En ik vond het best kwalijk dat onze meneer Johan dat zei.
Moet je niet serieus nemen.
Ja, ik vond het best wel kwalijk. Omdat je kan niet anders dan respect hebben voor deze man. Ja. Nu alleen vanwege wat hij heeft bereikt. En als je nu gaat kijken naar Argentinië als team. Dan denk ik dat zij ook best wel solide zijn. In de zin van het verdedigen. Want je hebt natuurlijk best toppers achterin. Daar bij hun.
Dat klopt niet helemaal.
Nou, dat ben ik niet. Want hoe heet hij nou? Otamendi. Die gaat door je heen als het moet.
Ja, maar het is toch wel een beetje het WK van de...
Zij hebben problemen vooral op de rechtsbackpositie. Hebben zij problemen. Ze hebben 2 rechtsbacks die elkaar ook weer, vervangen. En ze zijn allebei niet goed genoeg. Ze hebben aan de linkerkant... Fico. En ze hebben die van Sevilla, kan even niet op zijn naam komen. En dan hebben ze Otamendi. En hebben ze...
Die van Sevilla is trouwens een hele goede speler, hè?
Ja.
Dat is echt een topspeler.
Het is wel een beetje het WK van de fitheid aan het worden. Want je ziet dat Duitsland en België met allemaal... gerenommeerde namen, zeg maar. Bij Portugal wordt Cristiano Ronaldo op de bank gehouden, is het laatste bericht. Argentinië leunt natuurlijk nog steeds op Messi.
Die had al niet in de basis moeten staan als we het over Ronaldo hebben. Die had in het begin al niet in de basis moeten staan. Er zijn betere spelers daar die mee kunnen brengen op dit moment. Maar die staat er alleen maar in vanwege zijn statuur, vanwege zijn naam. En die trainer die hebben nu eindelijk lef getoond en karakter getoond. Die zeggen, weet je wat, ga maar even zitten. Ik ga voor anderen de kans geven. Zo simpel is dat.
Ja, je maakt een hele goede punt. Wat je zegt is dat het WK van fitheid wordt. Maar dat is denk ik wel het hedendaags voetbal.
Mm-hmm.
Dat is een beetje het hedendaags voetbal. Het is hoe fit ben je? En hoe lang kan je het volhouden? En je ziet
heel hoe fit is Nederland dan in dat licht?
Ik denk dat ze aardig fit zijn. En vooral de tactiek die zij spelen, vind ik een hele mooie tactiek. En dat ik vorige keer al uitgelegd, dat Blind komt in zijn kracht door Ake. En Memphis komt in zijn kracht door Blind. En dat soort spelers die kunnen excelleren omdat er achter hun ook weer een goede organisatie staat. Frenkie kan zijn ding doen op het middenveld, omdat ook De Roon speelt vanwege zijn verdedigende taak. En Klaassen kan zijn loopacties kwijt, omdat hij daar bezig is met Memphis erbij speelt, die de bal vast kan houden. En Gakpo, die er ook natuurlijk heel goed in zit.
En kunnen zij hetzelfde spelletje spelen, Ali, als tegen de Verenigde Staten op deze manier? Gaat dat net zo goed werken tegen Argentinië?
Ja, de Argentinië...
Als je daar de centrale jongens vrij laat, wat gebeurt er dan?
Het zijn niet echt de beste opbouwers. Het zijn hele goede verdedigers, mandekkers, maar het zijn niet de beste opbouwers. En Argentinië, daar ligt het probleem ook in. Dus de opbouw van achteruit... en hij is constant zoekende. Dan speelt hij met Parades. Dan speelt hij met die jongen die goal maakt. Ik kan even zien op zijn naam komen. Die van Benfica.
Ja, die is Enzo.
Dus, juist, Enzo.
Dus speler,
hij is continu zoekende. Ook voorin is hij continu zoekende. Dus daar is het, laten we zeggen, de lek nog niet boven. Het loopt nu niet zo goed bij Argentinië.
Dat was dus jouw punt. En daar waar ik eigenlijk op terugkomen is. landen als Australië, Zwitserland, Marokko, die kunnen het heel erg opbrengen om qua fitheid die compactheid te houden. En kijk, ik vind het heel knap dat Marokko dat 120 minuten kan. Ja. En je zag bijvoorbeeld bij de Verenigde Staten, die heel erg geloofden in aanvallen, wat hun de kop heeft gekost. Want ze gingen op een gegeven moment open huis spelen. Maar je ziet wel bij landen als Australië, als Japan, als Zuid-Korea dan iets minder, maar Japan, dat ze heel verdedigend staan en heel goed verdedigen. Alleen, die fitheid bepaalt alles, omdat in de 80ste minuut, 75ste minuut, zag je het al een beetje inzakken. En dan wordt het wat moeilijker voor ze. En dat zag je bij Australië zo. En Japan had het natuurlijk heel netjes gedaan, alleen die penaltyreeks was niet zo goed.
Ja.
Maar WK van fitheid, daar kan ik me heel erg in
vinden. Het is slag. Nogmaals, je speelt om de paar dagen speel je een absolute topwedstrijd.
En Frankrijk met de huidige vorm, met Mbappé en Giroud?
Ja, kan wel.
Is eng, man. Ik vind dat gewoon...
Weet je wat is met Frankrijk? Frankrijk heeft het goed voor elkaar. Frankrijk heeft gewoon een hele goede uitgebalanceerde in de ploeg. Ja. En wat zij doen is, ze hebben dan Giroud, die bijna altijd scoort. Maar die trekt de aandacht niet. Snap je? Dus hij kan altijd zijn ruimtes opzoeken. Dus het is geen toeval dat hij topscorer is alle tijden. Want hij kan ten alle tijden zijn ruimtes opzoeken. Waarom? Want hij heeft spelers om misschien Griezmann, Mbappé, Dembélé. Die trekken de aandacht. Die maken acties. Die trekken 1-2 man. Dus hij staat dan meestal 1-1. En als hij dan zijn ruimte heeft gevonden, is die bereikbaar en kan hij scoren. Ja. Dus Frankrijk als aanvallers zijn, is het ideaal om als de ploeg als Frankrijk te voetballen. Want als ze de bal hebben, kunnen ze ook nog eens voetballen.
Ja,
het is een fantastische ploeg, joh.
Ja, ik vind dat ook. En vooral Giroud. Ik heb de privilege gehad om tegen hem te kunnen spelen in de voorbereiding. En dat zag je weer in de laatste wedstrijd. Zijn loopacties zijn niet normaal. Zijn loopacties zijn zo goed getimed. En jongens als Mbappé, Dembélé, Griezmann, die zien dat. Die staan achter je, dat is gewoon...
Maar dat is mijn punt.
Op een dienblad. En hij is een killer.
De eerste goal ook, toch? De eerste goal.
Ja.
Mbappé heeft de bal. Die trekt alle aandacht. Dus het enige wat hij hoeft te doen is... Oké, waar ligt de ruimte? Waar moet ik induiken?
Ja.
En dan heb je nog gasten die kwalitatief zo goed zijn. De absolute top van de wereld. Die de ballen neer kunnen leggen. Ja. Dembélé met links en rechts. Ook nog, weet je.
Die weet het zelf niet.
Het is bizar, weet je. Dus die kan je excelleren als spits zijn. Dit is ideale situatie voor een spits.
Ja,
dus ja, als Frankrijk is wat ik tot nu toe heb gezien, heeft Frankrijk wel de meeste indruk op mij gemaakt.
Je hebt net al eventjes uitgebreid gevierd. Een juichfilmpje gemaakt voor de bondscoach van Marokko. Wat ga je zo meteen nog doen?
Ik ga in mijn auto stappen. Ik ga rustig naar huis rijden. En even bijkomen van dit allemaal, want dit is echt... We hebben geschiedenis meegemaakt vandaag. We hebben geschiedenis ervaren.
Yassine, wil je nog iets zeggen?
Ik ben super, super, super trots op deze jongens. Staf, op iedereen die iets te maken heeft met onze Marokkaanse elftal. En het is echt, ik ben echt, echt zo blij.
En het is goed dat Justice ook Marokko opgepakt heeft dit WK, hè?
Ja, echt. Anders waren we boos op je, jongen.
Dus, nee, maar dat heb je goed gezien. Dat heb je goed aangevoerd, hè, vriend.
Ja. Allebei,
ook complimenten naar jou.
Ja. Dankjewel. Allebei in ieder geval van harte gefeliciteerd met deze historische overwinning, kunnen we zeggen. Op weg naar de finale.
Wie?
Marokko.
Tegen?
Spanje?
Nee.
Oh, in de finale Marokko tegen Nederland natuurlijk.
2-0, hè, Marokko.
Jongens, van harte gefeliciteerd allebei. Jullie thuis ook gefeliciteerd. En bedankt voor het kijken naar deze Leeuwen. Vergeet niet te abonneren. En vrijdag zijn we er weer voor Nederland tegen Argentinië. Met vriend van de show Jos Hoijveld en een andere gast. En zaterdag, ja, ik dacht dat ik een dagje vrij zou zijn. Maar daar is geen sprake van. Zijn we er weer voor Marokko tegen of Portugal of Zwitserland. Bedankt voor het kijken en tot de volgende Leeuwen.